Goed, Bert zal het woord verkondigen deze morgen. Vader in de hemel, zo kom ik bij u, heer, met Bert. En ik bid zo dat u hem aanraakt, heer. En dat hij uw woorden zal spreken deze morgen. Heer, leid hem door uw heilige geest. In naam van Jezus Christus. En wees zo gezegend. In naam van Jezus Christus. Amen.
God is groot. En het is duidelijk dat hij hier in ons midden is. Dat zijn heilige geest werkt. En ja, de dingen die hij heeft gezegd al tot nu toe, daar mag ik gewoon op doorgaan. Dat is zo geweldig als je dat zo merkt, dat God al dingen heeft bewerkt en doorgewerkt. En waar ik het vanmorgen over wilde hebben, is eigenlijk deze tekst, in Matteüs staat die. Maar zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Ja. Eigenlijk is dat al iets dat je zegt van, nou, daar kun je al heel lang over nadenken. Het zal een moment zijn dat je denkt van, oké. Het is eigenlijk ook een tekst die zo vaak wordt gezegd, dat het risico ook is als je al heel lang christen bent, dat het een beetje zo'n kreet wordt van, ja, dat zeggen we altijd, maar wat is dat nou eigenlijk? Zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Er zijn ook liederen over en... Maar de Heer, u bepaalde me echt bij voor vandaag om dat met u te gaan delen. Die tekst staat in Matteüs 6. Als je even de volgende... Ja, oh, dit is een beetje klein, maar dat geeft niet. Ik ga straks wat dingen eruit lichten. En dan lezen we. Matteüs 6, vers 24 tot 34. Daar staat, niemand kan twee heren dienen. Want hij zal de een haat en de ander lief hebben. Of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en maaien niet. Ze verzamelen niet en schuren. Uw hemelse vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Wie van u kan door zich bezorgd te maken... 1 L aan uw lengte toevoegen. Ik heb het wel eens geprobeerd. Hè? Ik denk, ik moet wat langer worden. Wat heel veel zorg maken. Maar het heeft niet geholpen hoor. Wat zeg je? Naald haken. Oké. Heb ik nog niet geprobeerd. Ja. Kijk, zorg. Soms maakt het wel dat het de L in de breedte toevoegt. Maar niet in de lengte. Goed. Wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld hoe ze groeien. Ze werken niet, ze spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen wordt het gemaaid en overgeworpen. Als hij dat gras al zo bekleedt, zal hij dan u niet veel meer bekleden, kleingelovige? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden. Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen. Want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Als je even de volgende, Henk, wil laten zien... Ik heb er even een paar uitgelicht. Waar God het eigenlijk heel duidelijk zegt. Wees niet bezorgd over uw leven. Over je drinken, over je lichaam. Wat zo heel mooi staat in dat onderste stuk. Uw hemelse vader weet immers dat u deze dingen nodig hebt. Hij weet het. En hij is een vader. Een hemelse vader. En als een vader weet dat zijn kinderen dingen nodig hebben. Dan zorgt hij ervoor, als dat van belang is, dat ze ze krijgen. Wat moeten we ervoor doen? Dat is dus het koninkrijk van God zoeken. Misschien de volgende, Henk. Wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen we eten of wat zullen we drinken? Waarmee zullen we ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse vader weet dat u dat nodig hebt, maar zoek eerst het koninkrijk van God... En zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Tja, dat is toch wel een prachtige oplossing. Alle dingen waar we ons zo over zorg maken, en zorg hoef ik niet direct te zijn dat je er heel erg over in zit, maar je bent er toch wel mee bezig. Dus elke dag weer de vraag, wat eten we vandaag? Voor degene die het eten moet maken. Als je naar de winkel gaat, ben je er druk mee bezig, wat moet er gekocht worden? De kleding, is er van zorg, zie ik er goed uit? Je bent er altijd mee bezig. Als je naar je werk gaat om geld te verdienen, dan ben je met dat geld heb je al nodig voor je eten, je kleren, nog veel meer natuurlijk, voor je huis, voor het huis, voor de huur of de hypotheek, voor de auto. Er zijn zoveel dingen waar je mee bezig kunt zijn. Maar God zegt heel duidelijk vandaag, zoek eerst het koninkrijk van God. Want God weet wat u nodig hebt, echt waar. Zoek eerst het koninkrijk van God. Oké. Gaan we dat doen? Iemand een suggestie waar we dan moeten zoeken? Welke kant moeten we dan op? Hoe kun je dat vinden? Waar is dat koninkrijk van God? Ik heb daar zo eens over nagedacht. Is het hier? En moet je in dit gebouw zijn? Moet je in de Bijbel zoeken? Ja, dat is natuurlijk best een goed boek. Daar staan heel veel dingen in. Hoe doe je dat nou? Hoe zoek je nou het koninkrijk van God? Nou, ik ben er zo over nadenken gegaan en toen bepaalde de Heer er me eigenlijk zo heel erg bij van dat koninkrijk, ik kom er straks nog op terug, ook met teksten, is niet een plaats, is niet een plek. Het koninkrijk heeft eigenlijk meer te maken met wie geven wij de macht? Wie is uw koning? Als je in de Bijbel kijkt naar de Hebreeuwse tekst, de Griekse, het woord voor wat er staat. Als je dat even wil laten zien, Henk, de volgende. Basileia staat daar. Dus hier staat koninkrijk, staat Basileia. En koninkrijk, eigenlijk in de eerste plaats is dat de koninklijke macht. De heerschappij. Het koningschap. En we hoeven het dus niet te verwarren met een feitelijk koninkrijk, maar het is veel meer het recht of de volmacht om over een koninkrijk te regeren. Het heeft te maken, wat is de koninklijke macht? En dan gaat het eigenlijk verder op wat er vanmorgen al is gesproken. Wie gehoorzamen wij? Geven wij de macht? Dat is wat het zoeken van het koninkrijk van God. Het is niet op zoek gaan van ik moet ergens naartoe, ergens een land op zoeken of een plaats op zoeken. Dat is een koninkrijk, daar ga ik wonen, daar ben ik. Nee, het is iets van wat geef jij de macht? Wat geef jij de leiding in je leven? Wat is bij jou, wie is jouw koning? Daar gaat het om. En dat is het belangrijkste, dat moeten we gaan doen. Als we even bijvoorbeeld naar Onze Vader kijken, de volgende, in Matthäus 6 staat die, onder andere. Dat gaat over het bidden. Ook daar zien we dat het koninkrijk komt daarin terug. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen, want ze denken dat ze door veelheid van woorden verhoord zullen worden. Wordt dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt voordat u tot hem bidt. Hier komen we daar terug, hè? Dat is eigenlijk zo geweldig. Onze Vader weet al wat we nodig hebben. Dat zagen we net ook in Matthäus. Hij weet het. Hij weet nog veel beter wat je nodig hebt dan je het zelf weet. Bid dan zo. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. En hoe komt die dan? Zodat uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Gods koninkrijk is in de hemel. Daar woont God de Vader. En daar is Jezus naartoe teruggegaan. Daar is het koninkrijk van God. Daar is het al een feit. Want in de hemel gebeurt Gods wil. Dat staat hier. Uw wil geschieden. Zoals in de hemel. Maar nu komt het eraan. Gaat uw wil ook geschieden zo op de aarde. En dat bepaalt u. En dat bepaal ik. Dat bepalen wij met elkaar. Wow, zeg je. Ja, dat God is toch almachtig, God is toch groot, God is toch, ja, alomtegenwoordig. Hij is toch machtig genoeg om zelf te bepalen. Hij is machtig genoeg, maar hij heeft het aan ons overgegeven. Hij heeft u de keus gegeven. Hij wil het dolgraag, maar u bepaalt wie bij u de macht heeft. U bepaalt wie de koning is van uw leven eigenlijk. U bepaalt of het koninkrijk van God, of dat in jouw leven gestalte gaat krijgen. Bepaal jij. Want God heeft ons een vrije keus gegeven. Hij heeft niet gezegd van nu moet je, als het zou willen, zou het best kunnen. En nou allemaal luisteren. En niemand ongehoorzaam, zou ik in de klas ook wel eens willen, als ik voor de klas sta. En nu allemaal luisteren. Denk erom. God is niet zo. Hij wil dat dolgraag. Hij zou het misschien nu ook wel zeggen. En nu allemaal luisteren. Denk erom. Maar hij heeft zijn wetten in uw hart gelegd, zoals hij heeft gesproken vanmorgen. Maar hij wil wel dat je daarna luistert. Want dat is het geheim. Want we willen zo graag alles ontvangen van God. Maar we vergeten zo vaak dat er een voorwaarde aan vooraf gaat. Zoek eerst het koninkrijk. En alle dingen krijgt u bovendien. We willen dolgraag alle dingen krijgen. Maar willen we ook hem alle macht geven. Alle macht op hemel en op aarde. Aan het eind ook nog, van u is het koninkrijk en de kracht. En eigenlijk is dat woord kracht, zou ook vertaald kunnen worden met macht. Alle macht en de heerlijkheid tot een eeuwigheid. Ik zat zo te denken, wij leven eigenlijk in een heel verkeerd land, hè? Want het voorbeeld wat wij in ons land hebben van een koningschap, is eigenlijk een beetje, ik ben best blij met Willem-Alexander en onze vorige koningin Beatrix, maar eigenlijk als het erop aankomt over wat je nou echt denkt van dat is nou een koning, is eigenlijk nog een beetje een lachertje. Hij heeft het zelf ook eigenlijk gezegd, Willem-Alexander. Ik wil meer een ceremoniële taak hebben. Hier en daar, overal een beetje verschijnen, handen schudden en op bezoek gaan en wat dingen zeggen. Maar de feitelijke macht is niet bij Willem-Alexander. De feitelijke macht, dat is een heel verhaal natuurlijk, maar het ligt bij de Eerste en Tweede Kamer, bij de ministers. En is dat, ik zat te denken, zo is eigenlijk in ons leven ook heel vaak. Hè? Is Jezus niet een ceremoniële koning, die op leuke momenten halen we hem erbij. Als we gaan trouwen, is het natuurlijk wel leuk. Laten we in de kerk trouwen. Of laten we in ieder geval zorgen dat hij erbij is. En als een kind is geboren, is het ook wel leuk als we de koning er even bij halen. Er zijn natuurlijk wel meer feesten, dat je echt zegt, nou moet hij komen. Willem-Alexander en Maxima, koningin Maxima, zijn ook het land aan het doortrekken. En dan iedereen even voor hem dansen en even dit doen en even dat doen. En iedereen leuk en vrolijk, maar gehoorzamen de mensen echt de koning? Ik denk van eigenlijk is dat een verkeerd beeld. Een koning, zoals in de Bijbelse principes, een koning is degene die regeert. Is degene die voor zijn volk zorgt. Is degene die zorgt dat alles goed loopt, maar dat is ook degene die gehoorzaamd wordt. Die bepaalt wat er wel en niet gebeurt. En wij zijn denk ik in onze christelijke wereld eigenlijk een beetje Nederland geworden. We hebben ook een Eerste en Tweede Kamer. Als we moeten denken van wat gaan we, hoe moet het, als we over geestelijke dingen moeten, dan moet er eerst over gepraat worden, heel erg gediscussieerd. Dan moet er over gestemd worden en meeste stemmen gelden en dat gaan we doen. Fout. Als we echt willen dat God ons alles geeft, dan moeten we God ook alle heerschappij geven. Zijn koninkrijk zoeken, zijn heerschappij zoeken en zeggen van dat is voor mijn leven. Wat u zegt, het gebeurt. Ik wil er geen inspraak daarin. En God is geen dictator. Je mag best met hem praten, je mag hem best dingen zeggen. Maar uiteindelijk gaat het erom, ben ik hem gehoorzaam? Is hij mijn hoogste koning? En ik heb echt genoten weer van de zangdienst. Want daar zat het al helemaal doorheen ook. Dat we voor hem buigen en met diep ontzag. Buig ik voor u neer. Dat is, ik denk dat het heel belangrijk is, dat diepe ontzag. Soms dan mis ik dat wel eens. Dan denk ik van dan zeg ik van dan is dat het verkeerde voorbeeld van Alexander. Natuurlijk wil Jezus een vriend voor je zijn en je omarmen en omringen, maar hij wil ook respect en ontzag. Het is niet zomaar je vriendje van straat of je buurjongen of wat dan ook. Hij wil koninklijke volmacht. Ik vond het wel mooi toen Willem-Alexander koning werd. Toen hij daarin werd ingehuldigd, het officiële moment. Toen zag ik even iets terug, dat ik denk van oké, zo is het. Hij had eigenlijk het koningschap aanvaard. En toen moesten alle leden van de Eerste en Tweede Kamer moesten eigenlijk beloven dat ze hem eigenlijk als koning accepteerden. Sommigen zeiden van zo waarlijk helpen mij God almachtig en anderen zeiden dat beloof ik. Er waren ook mensen bij de Tweede en Eerste Kamer, die hadden dat geweigerd. Hè? Die waren er gewoon niet bij, die zeiden dat doe ik niet. Die zijn tegen een koningschap. Dat is een punt. God heeft alle macht. Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde. Dat heeft hij. Maar accepteren wij dat? God en Jezus wachten tot het moment dat je zegt van ja Heer, u bent mijn koning. Even de volgende tekst. Even nog over het koninkrijk. Toen hem door de farizeeën gevraagd werd wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun en zei: het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. We kunnen het niet zien met onze ogen. En men zal niet zeggen, zie, het is hier of daar. Maar het is in u. Het koninkrijk van God is binnen in u. In uw hart. Daar bepaalt u wie is uw koning. Naar wie luistert u. God ziet met verlangen ernaar uit. Hij wil voor u zorgen. Hij wil een goede koning zijn. Hij weet wat u nodig hebt, want dat hebben we gelezen. In Colossenzen 1, vers 9, dan lezen we, Paulus schrijft, daarom houden we ook niet op vanaf de dag dat wij gehoord hebben voor u te bidden en te smeken, dat u vervuld mag worden van de kennis van zijn wil. Ziet u dat? Dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. Wat wil God? En dat is een gebed van Paulus en dat is ook mijn gebed. Heer, ik wil weten wat u wil. En ik wil eraan gehoorzamen, want dat is natuurlijk twee. Weten wat hij wil is één, maar eraan gehoorzamen is twee. Dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil, in al zijn wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze die de Heere waardig. Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid. Om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Daarbij danken wij de Vader, die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. En ook dat laatste heb ik ook in het geheel. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. Hij heeft ons de mogelijkheid gegeven om uit die macht. Als je Jezus niet kent, heeft de duisternis macht over je. Dat is de hoogste autoriteit. Die bepaalt je doen en laten. Heel veel mensen denken dat ze zelf bepalen. Dat is helemaal niet waar, hoor. Je leven wordt geleid door machten boven je. De dingen die mensen doen en laten, dat wordt bepaald door degene waar jij macht aan geeft. En dat is een keuze die je zelf moet maken. En wij waren toen we Jezus niet kenden in de macht van de duisternis. En hij heeft ons getrokken uit die macht van de duisternis en geplaatst in het koninkrijk van zijn liefde. Maar dan gaat het er wel om, dat is een actie die Jezus heeft gedaan. Hij is voor ons gestorven, hij heeft zijn straf gedragen. En we mogen nu bij hem zijn. Maar wij bepalen dan wel, laten we Jezus alle macht hebben over ons leven. Of gaan we toch weer terug naar die machten van de duisternis. Ik werd vorige week getroffen, er was in de nacht van het gebed, was een filmpje. Het ging over Noord-Korea. Zoals de meeste van u wel weten, Noord-Korea is er gewoon een heel streng regime van die Jong-il of zoiets. De tweede is dat. Die is de baas en iedereen moet voor hem buigen en dat is de leider. En het ging over mensen die waren er gevlucht. En er was een vrouw die was gevlucht uit Noord-Korea. En die had toen geregeld, had ze een hoop geld voor moeten betalen. Dat de zus, die kon er ook uitkomen. En toen zag je dat gesprek tussen die vrouw en de zus. En die vrouw die had dus geregeld, ze had een hoop geld betaald om die vrouw uit Noord-Korea te halen. En ja, ze was dus in een vrij land. En daar waren ze aan het praten. En die zus, die zei van, nou, ik heb ervoor geregeld. En nou kun je hier blijven en alles. En die zus uit Noord-Korea zei, maar dat kan niet. Want nu doe ik mijn geliefde leider doe ik pijn. En wat zal mijn geliefde leider nou wel niet van me vinden? En die zal teleurgesteld en die heeft alles voor me gedaan. En die is onze grote leider en die zorgt voor ons. En die zus zei, hij zorgt voor ons. Er is armoede, er is hongersnood, dat is helemaal niet waar. Ja, maar hij is onze grote leider en als ik nou hier blijf, dan zal die diep teleurgesteld zijn in mij. En die zus ging weer terug. Die zag die andere zus, die bleef met tranen in de ogen achter. Ze had er zoveel moeite voor gedaan. Een hoge prijs betaald. Maar ze ging terug. Want ze wilde de grote leider gehoorzamen. Zijn we als christenen soms ook niet zo? Dat we door Jezus de mogelijkheid hebben gekregen om eruit te gaan. Uit de macht van de duisternis. En dat Jezus zegt, ik heb een grote prijs betaald. Zijn leven heeft hij betaald. En dat we dan toch zeggen, ik ga toch terug. Ik wil toch naar die andere leider, die grote leider terug. Ja. Ik denk dat je goed moet bedenken van, wat is nou mijn drijfveer? Wat is mijn leider? Wie heeft bij jou, wie heeft bij u de macht? Jouw handelen. Vanmiddag, als je naar huis gaat. Wie heeft daarin bepaald wat jij gaat doen? Natuurlijk zeg je, dat bepaal ik zelf. Maar het gaat erom, dat hoef ik niet te hopen. God maakt dingen duidelijk zoals die duidelijk gemaakt moeten worden. Ik vertel ze zoals de Heer ze op mijn hart legt. Maar we worden zo veel van ons doen en laten worden bepaald door andere dingen. Door geld. En we lazen dat net in het eerste stukje van Matthäus, daar begon Jezus mee. Je kunt niet twee heren dienen. Je kunt niet God dienen en de mammon. De mammon is de God van het geld. Geld is een hele belangrijke drijfveer. Bij alles wat we doen. Misschien niet bij wat je vanmiddag doet, maar wel wat je morgen doet en overmorgen. Waarom je bepaalde beslissingen neemt, waarom je werk doet, waarom je wat je uitgeeft en niet. Maar wat is eigenlijk de bovenliggende macht wat je met je geld doet? Wordt dat door het geld zelf, door de God van het geld bepaald? Of bepaalt Jezus dat? Of misschien heeft je relatie wel macht over jou? Je vriend, vriendin, je groep vrienden, vriendinnen. Dat kan soms ook heel machtig zijn en bepalend zijn voor beslissingen die je neemt. Hè, de buurt waar je in woont of je familie. Kan macht over je uitoefenen, waardoor je beslissingen neemt. Erbij willen horen. Heel veel jongeren, en ook niet ouderen net zo goed. Eigenlijk is dat voor jong en oud. Je wilt er altijd bij horen. En soms doe je, als je erbij wilt horen, doe je dingen die je eigenlijk niet had moeten doen. Want in de eerste plaats gaat het om dat God koning is. Dat Jezus koning is. En zo kun je nog, ja, je kunt nog veel meer dingen. Ouders in sommige gezinnen hebben de kinderen de macht. En worden dingen die ouders doen, worden bepaald door de kinderen. En andere gezinnen is weer net andersom. Dan hebben de ouders de macht. En kunnen kinderen weer niet bepalen wat ze willen. En het is best lastig. Hoe ga je daarmee om? Wat moet je wel en wat moet je niet doen? Wat heeft macht in jouw leven? Waardoor laat jij bij je beslissingen, waardoor laat je je leiden? Ga je elke keer weer terug naar God. Uit eigen kracht is dat niet mogelijk, Henk. Want Jezus, die zei tegen Nicodemus, van hoe zit dat nou, zei Nicodemus. En toen zei Jezus, voorwaar, ik zeg u. Als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Je hebt de Heilige Geest nodig om dat te kunnen doen. Uit jezelf, ja. Uit jezelf kom je elke keer weer onder die macht van de duisternis, hoor. Ik heb dat wel eens geprobeerd. Zelf dingen op te lossen, dat lukt niet. En denken van, ik wil dat niet. Ik wil dat niet. En er tegen gestreden en zo. Maar op een moment moet je gewoon de macht overgeven. En dat kan in grote dingen en kleine zijn. Maar je moet, soms is het ook duidelijk, goed om dat gewoon duidelijk te zeggen. En ik wil dat niet langer en ik wil niet langer dat dit mijn leven beheerst. En ik wil dat mijn leven beheerst wordt door Jezus. Heel klein voorbeeldje. Misschien een beetje ja, apart voorbeeld. Seks en onreinheid kan ook heel veel macht over mensen hebben. En ik had er best wel last van. Niet zo heel erg, maar wat ik dan had, als ik dan naar vrouwen of naar meisjes keek, en vooral in deze tijd van het jaar heb je dat dan. Nou, nu niet zo erg, want we hebben een slechte zomer, maar goed. Maar dan zie je allerlei bloot tevoorschijn komen. En dat, nou, als man vind je dat soort dingen wel eens leuk. En ik merkte soms dat ik daar een beetje door geobsedeerd werd. Hè? Dat je denkt van, hey, dat je nog eens een keer extra goed wilde kijken wat je nou eigenlijk zag. En dat ik dan merkte van, dat is niet goed. Hè? Ja? Hè? Ik ben onderwijzer, ik sta voor de klas. Dan moet je natuurlijk met respect met je leerlingen om kunnen gaan. En ik merkte soms dat dat minder weg kon staan. Ik had echt mijn beste, en dan, als het ware, hè, zo van niet proberen en zo. Tot ik een paar maanden dacht van, ik wil er gewoon niet langer. Het moet afgelopen zijn. Ik wil me niet laten leiden door die macht van onreinheid. Want hij is baas over me en ik zeg je Satan, ga weg en laat me met rust. En ik wil me laten leiden door koning Jezus. En ik kan je zeggen, het helpt. He, nu kan ik gewoon vrij, gewoon om me heen kijken. En merk ik dat geen macht meer over me heeft. En ik weet, de duivel zal elke keer weer proberen om dingen van macht over je te laten uitoefenen. En dat is voor iedereen verschillend. Net wat ik net heb genoemd. En als je een beslissing hebt genomen, als je zegt van Heer, en je spreekt het maar gewoon uit. En spreek het maar hardop uit. Want de duivel moet het ook horen. Satan, duivel, ik wil niet meer langer naar jou luisteren. En want je kunt wel heel zachtjes jezelf. Maar dan hoort de tegenstander het nog niet. Hè? Het is goed dat hij het ook hoort. Ga weg, laat me met rust. Ik wil me niet meer laten leiden door de groepsdruk op school. Dat iedereen bepaalt hoe ik moet zijn. Ik wil me niet meer laten leiden door de familie die zo nodig wil dat ik dit of dat doe. Ik wil me niet meer langer laten leiden door steeds maar meer geld willen hebben. Steeds meer bezit willen laten hebben. Ik wil me laten leiden door God. Door Jezus. Aan het eind, toen Jezus terugging naar de hemel, toen zei hij tegen zijn discipelen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Alle macht. Maar zijn gebed is, zijn verlangen is, dat hij ook kan zeggen, mij is al gegeven alle macht over het doen en laten van Bert. Mij is gegeven alle macht over het doen en laten van Willem. Mij is gegeven alle macht over het doen en laten van Henk. Nou, noem je eigen naam maar, want dat is zijn verlangen. En hij dringt niet op. Hij dringt niet binnen. Hij zegt niet, ik ga die macht met geweld pakken. Hij wacht totdat jij zegt, u hebt het. In Johannes 16 zegt Jezus, het is eigenlijk vanmorgen al eerder teruggekomen. Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen. Wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet in acht. En het woord dat u hoort is niet van mij, maar van de vader die mij gezonden heeft. Dat is de herziene Statenvertaling. Daaronder staat in de NBV-vertaling, die vond ik wel heel duidelijk. Wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. Mijn vader zal hem lief hebben en mijn vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. En daarom zeg ik van, nou, als je dan zie je zo dat de Heilige Geest werkt vanmorgen. Dat God iets in je midden legt. Nog één tekst heb ik voor u. En dan ga ik afsluiten. Waarom was Jezus met zijn discipelen? Toen kwam de vraag van, wat zeggen mensen nou dat ik ben? En toen zei Jezus, wie zegt u dat ik ben? En Simon Petrus, een heel bekend stukje, antwoordde. En zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde, hij zei tegen hem, zalig bent u, Simon Barjona. Want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent. En op deze Petra, op deze rots, zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En wat u bindt op aarde zal in de hemel gebonden zijn. En wat u ontbindt op de aarde zal in de hemel ontbonden zijn. En dit is een tekst, daar zat ik ook over te denken. Wat dat betreft, denk ik, tenminste als ik naar mezelf kijk. Ik zat erover, ik realiseerde me niet voldoende. En ik denk eigenlijk nog niet voldoende wat dat nou betekent. Dat hij zegt, u bent de Christus. Bij ons is het woordje Christus, ja, Jezus Christus. En soms, bij sommigen is het dan een stopwoordje geworden. Jezus Christus, jongen, wat me nou is overkomen. En anders, het woordje Christus zegt ons eigenlijk niks. Tenminste, niet in die zin van de betekenis die erachter zit. Natuurlijk is Jezus Christus voor de meeste van ons onze Heer en Redder. Maar Christus is de gezalfde. En gezalfde, dat was... Dat werd met een koning gebeurde dat. Toen David koning als koning werd aangewezen, werd hij gezalfd. Als iemand vroeger de gezalfde was, Jezus was de Messias, de verlosser, de gezalfde, dat was eigenlijk de hoogste macht. Dus op het moment dat hij zegt, u bent de Christus, zeg je eigenlijk, u hebt de hoogste macht. Maar dat, ja, als wij dat lezen, u bent de Christus, dan dringt dat eigenlijk niet zo tot je door. Maar het is wel zo. Eigenlijk, ik heb zitten denken... En zitten, maar ik kon niet echt een voorbeeld vinden dat je zou zeggen van, ja, dat je, wij dan zouden zeggen, wauw. Ik zat even te denken van, en hij zei, u bent de president van Amerika. Maar dat is nog te laag eigenlijk. Ja. Of u bent de voorzitter van de Verenigde Naties. Ja, dat is nog te laag. Het is zo hoog, er zit zoveel verscholen in dat u bent de Christus. En ik daag u uit om daar gewoon eens over na te denken. U hebt de hoogste macht in mijn leven. En als dat zo is, dan zien we wat er gebeurt. Daarom was Jezus zo blij. Er staan meer teksten over. Ik had al een heleboel teksten, ik denk, gaan ze niet allemaal. Dat mensen zeggen dat u bent de Christus. En u hebt de hoogste macht. Dat verhaal van die hoofdman, dat is ook eigenlijk een mooi verhaal. Dat hij een zieke knecht had. En dat hij bij Jezus komt en dat hij zegt van, mijn knecht is ziek. En dan zegt Jezus, ik ga wel met je mee. Dat is helemaal niet nodig. Ja, want u hoeft maar een woord te spreken en het gebeurt. Ja, hij wist, dat trof Jezus ook. Want die hoofdman had het door hoe het werkte. Die had het door hoeveel macht Jezus had. Hebt u door, heb ik door, hoeveel macht Jezus heeft. Hij heeft alle macht in hemel op aarde. Maar hoeveel macht heeft hij in mijn leven? Dat bepaal je zelf. Zijn we weer terug. Zoek eerst het koninkrijk. Zoek zijn macht. Zoek zijn... Laat hem koning zijn in je leven. En we hebben de beloftes gezien. We hebben het gehoord. Hij weet wat hij nodig heeft. Hoeft u niet over in te zitten. Hij wil het geven. Maar hij kan het alleen geven als hij ook alle macht krijgt. Doe je dat niet? Kan hij ook niet alles geven. Het is gewoon, ja. Het een hoort bij het andere. Ik wil dat koninkrijk van God zoeken elke dag in mijn leven. Ik hoop dat we dat met elkaar als gemeente gaan doen. Een koningschap met een absoluut heerser. Geen democratie. Want ik denk dat er daarom ook zoveel verschillende kerken hier in Nederland zijn. Omdat we veel te veel democratisch zijn in het volgen van Jezus. Laten we hem gewoon gehoorzaam met z'n allen. God zegen u.